Inderdaad, de laatste, je zou haast zeggen de grote dag van het feest. Met een kleine variatie erop dat je hopen en bidden dat de stromen van levend water gaan stromen. En dat we weer gaan proeven hoe mooi het is om met elkaar na te denken over de komst van de Heer Jezus. We zijn toe aan een heel bijzonder onderwerp. Om nog even dat overzichtje voor de aandacht te halen waar wij naar gekeken hebben de afgelopen tijd. Dat is vanaf de geboorte van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven en opstanding en de vorming van de gemeente tot aan de opname, waar wij alle op wachten natuurlijk. Maar wij wachten ook op zijn verschijning, die enige tijd later gaat plaatsvinden als er intussen met Israël ook het nodige is gebeurd. Een opwekking, een geweldige gebeurtenis in dat volk, dat uiteindelijk ook gaat uitkijken naar de komst van de Heer Jezus en hem ook gaan aannemen en zo het Messiaanse Rijk gaat beginnen. We hebben de vorige keer naar gekeken, naar het Messiaanse Rijk, hoe dat gaat op aarde, hoe Israël daarin functioneert, hoe de schepping daarin functioneert en hoe uiteindelijk alles, ook de natuur zelfs, de dingen weer terugkrijgt die zij waren kwijtgeraakt. Op een enkele herinnering na van zo was het ook alweer. Enkele poelen, enkele kleine watertjes zullen niet gezond worden, maar het grote gebeuren, de zee vol met vissen, zelfs de dode zee, allemaal dingen die in het Messiaanse Rijk gaan beginnen. Dat was de aardse kant van het Messiaanse Rijk, maar er is ook nog een hemelse kant van het Messiaanse Rijk waar we dan vanavond naar willen kijken. Een beetje terugdenken aan wat Paulus schrijft in Kolosse 3... In vers 4, wanneer Christus uw leven geopenbaard zal worden, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Nou, dan hebben we het natuurlijk niet over de opname, want dan worden wij niet openbaar. Dan wordt zelfs de Heer Jezus niet openbaar, want niemand ziet de ontmoeting die wij met hem hebben in de lucht. Wij gaan hem tegemoet nadat hij naar ons kwam en ergens halverwege ontmoeten wij elkaar. Op aarde ziet niemand er wat van. Alleen die open plaatsen. Maar bij de verschijning is het anders. Dan zal hij verschijnen, openbaar worden en elk oog zal hem zien. En zo zal hij verschijnen en op aarde gaan komen, zegt Zacharia 14, zelfs zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En bij zijn verschijning komen wij mee en gaan met hem regeren. En dat is het stukje waar wij over na gaan denken vanavond. Hoe ziet dat er ongeveer uit? Nou, er zijn wel wat plaatsen voor te vinden. Maar een van de mooiste, dat is toch wel in het boek Openbaring. In hoofdstuk 21 vanaf vers 9. We gaan niet gelijk alles lezen, maar even het kleine begin in Openbaring 21, vers 9. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam en sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, tonen. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God en de heerlijkheid van God had. Eerst maar even tot zover. Dus als wij een blik gaan richten op de nieuwe stad, het hemelse Jeruzalem, dan zijn wij in dit gedeelte op een prachtige plek aangekomen. Die wordt hier namelijk uitvoerig beschreven. Johannes wordt opgeroepen om te komen en de vrouw van het lam te zien. En dan ziet hij een heilige stad neerdalen uit de hemel van God. Nou, een vrouw die je getoond wordt en je ziet een stad. Dat komt niet heel veel voor in het gewone dagelijkse leven. Sterker nog, dat komt nooit voor. En dan begrijpen we wel dat we hier weer te maken hebben met een verschijnsel waar het boek Openbaring heel vol van is, namelijk de symboliek, de beeldspraak om iets uit te leggen. En wat Johannes daar ziet, en dat zal in het verloop wel duidelijk worden, is een soort kubusformaat met 12 poorten wat neerdaalt uit de hemel. Daarvan wordt niet gezegd dat hij op aarde gaat komen. Dat wordt alleen maar van de Heer Jezus gezegd. Maar als hij verschijnt en openbaar wordt, dan worden wij ook openbaar. Alleen wij komen uit de hemel. En blijven kennelijk ergens tussen hemel en aarde functioneren. Eerst even die twee dingen. Een vrouw en een stad. Dat is niet zomaar op dit moment even een leuke vergelijking. Nee, dat heeft een bijzonder doel. Omdat in het voorgaande, namelijk in hoofdstuk 17 en 18, er ook al sprake was van een vrouw en een stad. Namelijk het grote Babylon. Ook vergeleken met een vrouw en een stad. En daar kunnen we vanavond helaas niet zo heel uitvoerig bij stilstaan. Het is ook niet zo'n heel verheffend onderwerp. Hoewel, in dit boek worden uitgerekend twee complete hoofdstukken gewijd aan het feit dat hier een vrouw en een stad worden getoond die aan alle kanten een tegenstelling vormen met de vrouw en de stad waar wij vanavond naar gaan kijken. De vrouw die in hoofdstuk 17 wordt geschetst is een hoer. Iemand die het met meerdere mannen doet. Terwijl degene waar wij vanavond naar kijken een vrouw is die maar één man kent. Die een bruid is. Die de vrouw is van het lam. En die andere, het grote Babylon, ja, die heeft dat ook wel geclaimd. Wij zijn ook christen, om het maar zo even te zeggen. Maar in de praktijk hebben zij dat niet waargemaakt. Het was een mondbelijdenis en niet in de praktijk een innerlijke verandering. We kijken naar het grote Babylon als een gezelschap waarvan wij vandaag zouden zeggen, dat is een nep gemeente. We hebben nepnieuws, imitatienieuws, dat is wel, wordt gebracht als nieuws, maar dat is het natuurlijk niet. Er is heel wat nep in deze wereld, nepartikelen, nepkwaliteit. Maar zo is er in de Bijbel ook een nep gemeente. Die lijkt uiterlijk op een gemeente. Die hebben daar de mond ook wel vol van, noemen ze ook christen. Maar u voelt wel aan dat als de opname plaatsvindt, ja, de Heer heeft daar niks mee. Die gaan dus ook niet mee. En er blijft op aarde na de opname een gezelschap achter wat zich uitvoerig en uitbundig naar de naam van de Heer heeft genoemd. Maar wereldwijd bestaande uit miljoenen gelovigen, maar die geen innerlijke verandering hebben gekend. Geen nieuw leven uit God. Dus geen wedergeboren kind van God zijn. Zo'n nepgemeente blijft achter. En het kan best zijn dat als de opname plaatsvindt, zeg vanavond, we hebben nog een paar uur, de Heer kan vanavond nog komen, dat er komende zondag in heel veel kerken de diensten gewoon doorgaan. Dat de show gewoon doorgaat. Maar het is dat wat zich naar zijn naam genoemd heeft, maar wat geen innerlijke band met hem heeft. Ik hoop trouwens, even tussen haakjes, dat hier niemand is die zegt, ja, ik weet het niet zo zeker of ik er ook wel bij hoor. Ik weet niet zo zeker of bij welk deel van de gemeente ik hoor. Bij dat echte deel of bij het nepdeel. Nou, dan kunt u vanavond nog een verandering aan aanbrengen. Door gewoon simpel in uw hart de Heer Jezus aan te nemen als uw Heer en Heiland. Meer is daar niet voor nodig. Allen die hem aangenomen hebben, zegt Johannes 1 vers 12, heeft hij het recht gegeven zich een kind van God te noemen. Diegenen die het niet gedaan hebben en alleen maar een buitenkant geloof hebben getoond, ja, dat is dan dat gedeelte wat achterblijft en wat in Openbaringen 17 en 18 eerst aan de kaak gesteld moet worden voordat het volle blik gericht kan worden op die echte, ware gemeente van God. Wat wel genoemd wordt het Babylon. Na de opname van de gemeente wordt dat duidelijk zichtbaar op aarde. We gaan het niet in detail allemaal opnoemen hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar op een gegeven moment gaat God zelf daar een oordeel over uitoefenen. En vlak voordat hij gaat verschijnen, de Heer Jezus, is er met dit grote Babylon voor eens en voor altijd afgerekend. En dat maakt de weg vrij om naar het echte gemeente te kijken. De echte bruid, de vrouw van het lam, de ware gemeente. Die uit de hemel neerkomt. En denk je, ja, dan is er nog een appeltje te schillen. Want we hebben natuurlijk ook nog in het Oude Testament een bruid. Een gezelschap wat God zijn bruid noemt. En dan hebben we het niet over iets wat uit de hemel neerdaalt. Maar dan hebben we het iets wat op aarde straks de bruid van God of van de Messias genoemd wordt. We hebben daar de vorige keer niet zo heel erg veel tijd voor gehad om dat te belichten. Maar ook Jeruzalem, met name Israël natuurlijk als volk, maar met name Jeruzalem wordt vaker de bruid van het Lam, de bruid van Christus genoemd. Denk bijvoorbeeld even aan Hosea, waar Hosea, ja, je moet het maar doen, maar de taak krijgt om aanschouwelijk onderwijs te geven aan zijn volk. En dat God hem opdraagt om een overspelige vrouw te trouwen, uit wie kinderen geboren worden, waarvan niet eens bij voorbaat vaststaat dat het de kinderen van Hosea zullen worden. Zo overspelig is die vrouw. Die vrouw verlaat hem. Hosea gaat daarna op zoek waar ze is en hij koopt haar terug om uiteindelijk weer als zijn vrouw door het leven te gaan. En de mensen die Hosea zo zien, die verklaren hem voor gek. En die stellen de vraag, Hosea, waarom doe je dat? De hele wereld weet dat dit een overspelige vrouw is. En jij gaat met haar trouwen en dan ontstaat er dit. Dat is toch je eigen schuld? En dan moet Hosea uitleggen dat wat hij met die vrouw doet een afspiegeling is van wat God met Israël doet. En dat het overspelige, het volk in de genen zit, maar dat het uiteindelijk goed gaat komen. Het is Lo Ami, Israël op dit moment, nog steeds, niet mijn volk. Officieel heeft God nog steeds die voorhangen gescheurd toen de Heer Jezus gekruisigd werd. Maar het gaat goed komen. Israël wordt weer Ami, het volk waar God van zegt in Hosea 2, vers 19. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. Heeft de Messias dan twee bruiden? Een aardse en een hemelse bruid. Nogmaals, het is beeldspraak. Het is een vergelijking. En het klopt wel. Dit is de taal die de Bijbel gebruikt om uit te leggen dat de Heer Jezus een hele speciale band heeft met zijn aardse volk Israël. En dat als zijn volk hem zal aannemen, hij als de koning der koning niet alleen op de troon zal zitten, maar ook in liefde zich met dat volk zal verenigen. Maar hij heeft ook een hemelse bruid. En de relatie die hij met ons, de gemeente, heeft, is van een wat ander niveau dan de relatie die hij straks met Jeruzalem, met Israël zal hebben. Maar beide relaties worden inderdaad vergeleken met een bruid, met een vrouw. Dat even, maar ook dat is een thema apart wat ons vanavond niet uitvoerig bezig kan houden. We hebben in 2 Korinthe 11... in vers 2, een merkwaardige opmerking die Paulus daar maakt over ons en over onze relatie met de Heer Jezus. En dan zegt hij daar, ik heb u aan één man verloofd om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen. En dat geldt eigenlijk nog steeds. Zolang wij op weg zijn naar de opname, naar de ontmoeting met de Heer Jezus, zijn wij als zijn bruid, zijn vrouw, ondertrouwd verloofd op aarde. En in de Bijbel wordt een ondertrouwde, een verloofde vrouw ook gewoon de vrouw van genoemd. Denk maar even aan Maria, die gewoon de vrouw van Jozef genoemd wordt. Ook al was zij nog ondertrouwd toen zij de ontmoeting met de engel kreeg. En dat is heel logisch. Wij als ondertrouwde vrouw van de Heer Jezus, dan zegt Paulus er eigenlijk mee, er is geen plek voor een derde. Jullie hebben een relatie met de Heer Jezus en daar past niks bij. Niks tussenin wat die relatie zou kunnen verstoren. Maar die verloving die gaat over in een huwelijk. Het is een beetje jammer dat dat een beetje verdwijnt in onze dagen en onze jaren. Dat wij wel weten van jongelui die gaan trouwen. Maar ik weet niet of er jongelui er nog zijn die een verloving gaan vieren. Die een verlovingsdatum prikken. En voor iedereen laten weten, vanaf nu zijn wij verloofd en leven wij toe naar de trouwdatum. Maar dat is wel een heel Bijbels uitgangspunt. Kortom, dat vinden wij in de relatie die de Heer Jezus met ons heeft helemaal terug. Dat betekent dus dat als wij met de Heer Jezus gaan verschijnen en Johannes daar in Openbaring 21 ons ziet als de vrouw van het lam, dat er ergens een bruiloft moet hebben plaatsgevonden. En dat is ook zo, vlak voordat de verschijning van de Heer Jezus plaatsvindt en wij als zijn vrouw met hem komen en hij ons ook als zijn vrouw kan presenteren, dan is er eerst een bruiloft geweest. En dat gaat in Openbaringen 19 beschreven worden. En dat maakt de overgang dan van hoofdstuk 17 en 18 van die ene vrouw naar Openbaringen 21 ons ook zo mooi. Want als het openlijke oordeel over het grote Babylon is uitgeoefend, klinkt daar een vier keer een groot indrukwekkend halleluja. En het laatste indrukwekkende is in Openbaringen 19 vers 6. De vierde keer. En ik hoorde als een stem van een grote menigte. En als een stem van vele wateren. En als een stem van zware donderslagen die zeiden halleluja. Nou, je moet je voorstellen hoe dat klinkt, zeg. Ik denk dat de Messia daar een kinderspel bij is. Bij dat geweldig indrukwekkende halleluja. Als duidelijk wordt dat die valse schijnchristenheid veroordeeld is. En dat de blik nu helemaal gericht kan worden op de Heer Jezus. Verenigd met ons als de gemeente. Dan klinkt er in de hemel een fantastisch halleluja. Looft de Heere. Want de Heer onze God, de Almachtige, heeft zijn koningschap aanvaard. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt en haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein fijn linnen, want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tot mij, schrijf, gelukkig zij die geroepen zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam. En hij zei tot mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. En hij zei tot mij, zie toe, doe dit niet. Ik ben een medeslaaf van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Prachtige uitspraak. Heb je het over de profetie? Dan heb je het over de Heer Jezus. Het kan niet missen. En zeker als je kijkt naar de bruiloft van het Lam, waar de Heer Jezus als het Lam verenigd wordt met zijn bruid, dan is de bruiloft van het Lam gekomen. En de hele wereld is daar vol van. De hele hemel, beter gezegd, is daar vol van. De Heer Jezus is in dit boek beschreven met vele titels. Met vele namen, maar er is één naam die eruit springt. Dat is zijn naam als het Lam. De grote tegenstelling tussen het Lam en de draak. Dat wordt in dit boek helemaal uitgemeten en uitgewerkt en tot het definitieve eindpunt tot in detail weergegeven. Maar aan de vernietiging van de draak wordt niet zoveel gewijd. Bij woordjes maar. Maar aan de verheerlijking van het Lam, dat in hoofdstuk 5 daar even stond met die boekrol in de hand en dat Johannes niet wist wie dan de heerschappij zou kunnen krijgen, om wie het waard was om die boekrol te openen, dan hoort hij de leeuw uit de stam van Juda. Ja, die is het waard. En als Johannes zich omdraait om te denken, nou, is die leeuw dan die grote leeuw die dat heeft gedaan, dan ziet hij daar een klein lam staan, waarvan zojuist de hals is doorgesneden. Vanaf dit begin tot eind is dat het plaatje van de Heer Jezus, wat wij voor ogen krijgen. En hij die daar op het kruis van Golgotha zijn werk heeft volbracht, wordt hier in het eind van dit boek verenigd met ons, voor wie hij zijn leven heeft gegeven. De bruiloft van het Lam is gekomen. Haar, en dan gaan alle schijnwerpers naar de vrouw, haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein fijn linnen. Want het fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. Zoals het bij elke bruiloft eigenlijk wel het geval is, ook in onze dagen. U herinnert zich, als u getrouwd bent, zich misschien wel van uw eigen bruiloft. Hoe alle ogen ineens werden gericht op de bruiloftsklederen van de bruid. Haar japon, haar kleuren, daar was men al tijden mee bezig. En op de bruiloftdag, dan komt dat er ook uit. De bruid, daar kijkt iedereen naar. En het bijzondere is dat als wij straks met de Heer Jezus worden verenigd als vrouw van hem, dan is er wel de bruiloft van het lam, maar alle oog zal gericht zijn op wat wij aan hebben. Onze kleding. En onze kleding, dat is fijn linnen. Dat is niet zomaar een linnen kleed van een slaaf. Nee, dat is het fijnste stof wat je kunt bedenken. En dat is een weergave van alle rechtvaardige daden die wij hebben gedaan. De gerechtigheden van de heiligen. Waar komen die nou eens vandaan dan? Onze rechtvaardige daden. Nou, de vorige keer, toen hebben wij nagedacht over de rechterstoel van Christus. Dat is een zitting waar wij als gelovigen komen voor de Heer Jezus na de opname. Daar gaat het niet over de vraag over verloren gaan of gered worden. Dat wordt op aarde geregeld voor de opname. Daarom is het ook vandaag belangrijk om dat te weten. Maar als wij opgenomen zijn en we zijn bij de Heer, dan worden wij bij hem openbaar, dat wil zeggen, dan gaan wij door zijn ogen kijken naar ons leven nu. En dan laat de Heer ons zien, niet wat we fout gedaan hebben, niet wat onze zonden waren, want die zijn al lang begraven in de diepte van de zee en daar kijkt de Heer ook niet meer naar terug. Waar wij naar wel gaan kijken is de dingen die hij kon waarderen. Waar hij ons voor gaat belonen. En als het om de bruiloft van het lam gaat en wij krijgen een kleed aangetrokken, dan weet men in de hemel geen mooier kleed te maken dan dat kleed wat geweven is uit onze gerechtvaardige daden. Alsof God wil zeggen, die daden die je lang bent vergeten, die daden waarvan je dacht, nou dat stelt niet veel voor, daar maak ik een bruiloftskleed van. En iedereen zal zien wat wij op aarde gedaan hebben als wij met hem, het lam, worden verenigd op de bruiloft. Daarom is die bruiloft van het lam zo indrukwekkend. Zo mooi, en waar kun je daar naar uitkijken? Eens vereend te zijn met hem. Zoals elk echtpaar of elk stel toeleeft naar de bruiloft. De hoogtepunt waar je samen begint en waarna een leven lang een samen zijn volgt. En wat kun je daar druk mee zijn? Maar wat is de hemel er druk mee? Om ons dat kleed aan te meten. Wie dat allemaal gaat maken, dat staat er allemaal niet bij, maar het is klaar. Wij worden daarmee aangekleed. Er zijn een paar hoofdpersonen op deze bruiloft. Allereerst natuurlijk het lam. Het is zijn bruiloft. En dat komt omdat hij als hoofdpersoon natuurlijk de bruidsschat heeft betaald op het kruis van de Golgotha. Dankzij zijn werk is deze bruiloft mogelijk. Niet onze goede werken hebben dit mogelijk gemaakt. Die komen er alleen maar schitterend uit. Maar de basis is gelegd op het kruis van Golgotha. De tweede is natuurlijk de bruid zelf. Die het bruidskleed gaat ontvangen. De derde punt wat genoemd wordt, is zoals het bij elke rechtgeaarde bruiloft belangrijk is, is de maaltijd. Het bruiloftsmaal. Ook daarvan wordt gezegd, het is de bruiloftsmaal van het lam. Hij zet het hoofd, hij is de hoofdpersoon. Het is niet alleen maar zijn bruiloft zelf, maar hij, ook tijdens de maaltijd is hij de persoon waar het allemaal om draait. En we hebben gelezen over geroepenen. In vers 9, gelukkig zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het lam. Nou, dat is natuurlijk niet de bruid, die wordt niet geroepen voor haar eigen bruiloft, die hoort er gewoon bij. De bruidegom ook niet, maar wie dan wel? De geroepenen worden zeer gelukkig genoemd. Wie zou er dat kunnen zijn? U weet nog, toen wij de eerste avond met elkaar nadachten, volgens mij was het de eerste avond, dat wij nadachten over de opname, dat bij de opname alle doden in Christus zullen opstaan. Alle ontslapenen. 1 Thessalonicenzen 4. En dat daar naar onze bescheiden mening ook de gelovigen uit het Oude Testament bij horen. Want ook die zijn verlost op grond van het werk van de Heer Jezus. Ze kenden hem natuurlijk niet. Het werk was ook nog niet volbracht. Maar in Romeinen 3 staat heel duidelijk dat God met voorbijzien van die tijden gekeken heeft naar de basis waarop hij de gelovigen van het Oude Testament ook kon redden. En als de Heer Jezus dan komt om ons als gemeente thuis te brengen, dan gaan de gelovigen van het Oude Testament ook mee. En zou het heel erg fantasierijk zijn om te denken aan deze geroepenen als de gelovigen van het Oude Testament die als gasten op onze bruiloft aanwezig zijn? Ik zou het niet anders kunnen bedenken. En velen met mij trouwens, maar ik bedenk dat niet zelf. Maar als je daarover nadenkt, dan denk je, oh Heer, wat geweldig. Al die grote geloofshelden, maar ook al die onbekende gelovigen waarvan je de naam niet eens weet, maar die wel in de Bijbel worden genoemd, waarvan je heel graag zou willen weten hoe ze dan verder gegaan met jou. Maar ook die grote geloofshelden, die in Hebreeën 11 allemaal opgestomd worden, van Abel tot en met Mozes aan toe. En nog een heleboel waarvan de schrijver zegt, ja, ik heb eigenlijk geen tijd om ze allemaal te beschrijven. Van Samuel, van al die anderen. Ze zijn er allemaal bij. En ze zijn de gasten op onze bruiloft. En zij kijken, net als de gasten op onze bruiloft, naar de kleed van de bruid. En zij verbazen zich erover dat de gemeente, de bruid van de Heer Jezus, op aarde zoveel goede werken heeft volbracht. En wij zeggen van onze kant, nou, ons geloof is niet echt van het kaliber van deze geloofshelden. Die worden ons terecht als voorbeeld gesteld in Hebreeën 11... om vol te houden, om net als zij de wedloop af te leggen. Om niet modeloos te worden, maar vol te houden zoals zij volgehouden hebben. En ze zijn erbij als onze gasten. Dan denk ik, nou hier, geweldig. Wat een vooruitzicht. Als we die bruiloft van het lam hebben beschreven, gevonden, in hoofdstuk 19, dan komt daarna in hoofdstuk 11, 19 vers 11 tot en met 21, de koning der koningen. En in hoofdstuk 20 wordt aan het duizendjarig rijk beschreven, vers 1 tot 10. En dan in hoofdstuk 11, vers 5 tot 15, in vers 11 tot 15 van hoofdstuk 20, de grote witte troon, die wij ook al even voor de aandacht hebben gehad op een van de vorige avonden. De rechtszitting nummer 3. Als wij voor de Heer verschijnen en om onze beloning in ontvangst te nemen na de opname, is dat de eerste rechtszitting die dan gaat plaatsvinden. En de tweede rechtszitting was dan die van de schapen en de bokken bij de verschijning van de Heer. Ook daar hebben we even aan gedacht. En dan tenslotte de derde, de grote witte troon, waar alle ongelovigen voor verschijnen om hun oordeel te ontvangen. Daarna in hoofdstuk 21 vers 1 tot 8 de nieuwe schepping, nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik heb ze maar even weergegeven als twee gebieden die eigenlijk in elkaar overlopen. Zo in het kort wordt het eigenlijk ook wel een beetje beschreven. Ook dat zou een avondvullend programma zijn om na te denken over de nieuwe schepping. Doen we niet. We lezen daarover mensen, niet meer over volkeren, maar we lezen ook over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, hoofdstuk 21 vers 2. Kortom, dat nieuwe Jeruzalem, dat is niet alleen maar iets voor het duizendjarig rijk, maar het zal altijd ook in de nieuwe schepping zijn functie houden. Heel bijzonder. Maar we kijken nu naar hoofdstuk 21 vers 9. En ik denk, ja, dat komt er toch wel een beetje raar achteraan. Waarom zou dat op het nieuwe Jeruzalem slaan in het duizendjarige rijk? Nou, we zouden dat ook kunnen beschouwen als een soort supplement, een soort aanhangsel waarin de schrijver nog eens een aantal details noemt die hij in het beschrijvende deel daarvoor niet heeft kunnen noemen. dat gebeurt wel vaker in het boek Openbaring, een beschrijvend betoog onderbroken door een aantal hoofdstukken met wat nadere details. Nou, zo denk ik ook dat dat hoofdstukje vanaf vers 9 van hoofdstuk 21 tot en met vers 5 van hoofdstuk 22 een soort nadere beschrijving is van het duizendjarig rijk. En dan vooral onze taak in dat rijk. En waarom? Nou, ik noem even een paar voorbeelden. In hoofdstuk 21 vers 24, daar lezen wij over de naties en de koningen van de aarde. Nou, in het nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar alleen maar mensen wonen, daar zijn geen koningen meer, daar zijn geen naties meer, er zijn geen talen meer. Al die effecten van de zonde van de mens uit het begintijd, van de torenbouw, zijn er in de nieuwe schepping allemaal weg. In de nieuwe schepping is het volmaakt. Als hier dus sprake wordt van de koningen van de aarde in vers 24, dan wijst dat op iets wat nog niet volmaakt is. In vers 27 wordt het gesproken over de gruwelen en de leugen die niet in de stad komen. En kennelijk zijn die daar wel buiten. Dus ook een aanwijzing dat de situatie nog niet volmaakt is. En ten derde is daar in hoofdstuk 22 vers 2 sprake van een boom. In het midden van de straat en aan beide zijden van de rivier was een boom van het leven die 12 vruchten draagt en elke maand zijn vrucht geeft en de bladeren zijn tot genezing van de naties, van de volkeren. Wel, als er genezing nodig is, is de situatie ook nog niet volmaakt. Allemaal aanwijzingen, zo zijn er wel een paar te noemen, waarom we de conclusie mogen trekken dat wij hier in hoofdstuk 21 vanaf vers 9 een beschrijving vinden over het duizendjarig rijk, als de situatie inderdaad nog niet helemaal volmaakt is. Laten we even wat meer in detail gaan kijken. We hebben in vers 9 en 10 het aantal punten genoemd over de vrouw en over de stad. Maar er was één punt wat ik nog graag even wil belichten. Er staat in vers 10, en zij had, ze heeft de heerlijkheid van God. Daar lees je misschien makkelijk overheen. Maar het is heel uniek. Voor het eerst is er een gezelschap, mensen, dat de heerlijkheid van God heeft. Paulus heeft de brief aan de Romeinen het evangelie uitgelegd. U weet, dat is die brief die hij schrijft aan de gelovigen in Rome om hen het evangelie uit te leggen. Dat is goed om te beseffen. Het evangelie is voor gelovigen. Dat is niet de oproep om je te bekeren, dat is voor ongelovigen. Maar als je bekeerd hebt, dan zegt Paulus, dan heb ik het evangelie voor je. Dan heb ik een blijde boodschap voor je. En die blijde boodschap die is erop gericht dat elk mens die zich bekeerd heeft uiteindelijk gelijkvormig wordt aan het beeld van zijn zoon. Romeinen 8. Dat is de route die God voor heeft met elk van ons terwijl we nog op aarde zijn. Maar wat zegt Paulus in Romeinen 3? Vers 23. Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. Nou, dan kun je je voorstellen, als elk mens een zondaar is, Jood of heiden, maakt niet uit, maar elk mens is een zondaar en heeft bekering nodig, heeft de verlossende werk van de Heer Jezus nodig, dan kom je tekort aan de heerlijkheid van God. Dan sta je als zondaar op aarde en God woont in de hemel en zijn heerlijkheid is onbereikbaar voor een zondaar, zolang die in zijn zonden blijft. Maar dan gaat hij stap voor stap uitleggen hoe je van een zondaar een kind van God wordt. En wat het dan betekent om een kind van God te zijn. Zo zegt hij in Romeinen 5 vers 2. Wij dan, dat is het hoofdstuk waar het begint, dan wij dan gerecht hebben vrede met God. En dan zegt hij in vers 2, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Als gelovigen nu mag je roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Mag je zeggen, die heerlijkheid van God niet onbereikbaar ver. Nee, daar ben ik naartoe op weg. Om dat punt wel te bereiken. Die hoop heb ik als een vaste zekerheid in mij. En hoe hebben we dat nou zo zeker gekregen? Ik noem nog een tekst. In de lees ik even in het verband in 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4. Wat het evangelie zoal doet. 2 Korinthe 4 vers 3. Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft, opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Maar wat gebeurt er als het je wel doet, als je wel bestraald wordt met de heerlijkheid van het evangelie? Vers 5. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer en onszelf als uw slaven om Jezus wil. Want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En Paulus die maakt met een knipoogje misschien wel naar de scheppingsdagen van Genesis 1 een verbinding. En hij zegt, toen vond die eerste schepping plaats. Toen sprak God en het was licht. En bij een wedergeboorte van een mens vindt er ook een nieuwe schepping plaats. Is het alsof God ook in dat donkere hart spreekt, er zijn licht. Ja, en wat voor licht gaat er dan schijnen? Dan gaat het licht schijnen van de Heer Jezus. De lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God. Dan ga je Gods heerlijkheid leren kennen. Ja, hoe dan? In het aangezicht van Jezus Christus. Als dat landt, dan ben je als gelovige ongelooflijk rijk. Dan denk je, Heer, wat heb ik een ongelooflijk wonder ervaren, dat ik vanuit de duisternis overgebracht ben in uw licht en dat ik u mag kennen nu. Ja, dat ik Gods heerlijkheid mag kennen in uw aangezicht. Nog even een ander puntje erbij. De brief aan de Efeziërs, je zou zeggen, dat is een beetje het logische vervolg van de brief aan de Romeinen. Het ene volgt op het ander, waar de brief aan de Romeinen ophoudt, namelijk dat wij gelijkvormig zijn aan de Heer Jezus nu al op ons, in ons leven. Daar begint de brief aan de Efeziërs. Niet bekering, nee, wij zijn dood. En we zijn levend gemaakt. En Paulus neemt ons in die brief mee, niet hoe wij kijken naar onze situatie en wat wij nodig hebben, maar naar Gods bril, wat Hij in ons leven van plan is, vooral van voor de grondlegging van de wereld. Ook dat is heel verleidelijk om dat een beetje in detail door te nemen, maar dat doen we niet. In Efeze 1, het hoofdstuk waar dan die versen staan, dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in vers 3, voor de grondlegging van de wereld in vers 4, daar komt hij erop uit om te zeggen in vers 13... dat wij vooraf in Christus hebben gehoopt, in wie ook u toen we het woord van de waarheid, het evangelie van uw behoudenis hebt gehoord, in wie u ook toen u geloofd hebt, verzegeld bent met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing van de verkregen bezittingen, tot lof van zijn heerlijkheid. Wiens heerlijkheid? God is hier aan het woord. God is hier degene die het doet. Die voor de grondlegging van de wereld ons heeft uitverkoren. Die alles gedaan heeft om ons zo dicht mogelijk bij hem te brengen. Aangenaam te maken in de geliefde. Hoofdstuk 1 vers 7. Maar uiteindelijk om ons helemaal te laten delen in dat wat hij voor die geliefde heeft klaargelegd. Die geliefde, zijn zoon, krijgt een erfenis. Daar ligt iets klaar wat die zoon straks in bezit gaat nemen. We weten van Openbaring 5, die boekrol, daar gaat het lam in openen. En dat betekent, dat is het eigendomsrecht van hemel en aarde. En het lam gaat het allemaal in bezit nemen. En hier zegt Paulus in Efeze 1, vers 14, dat die erfenis voor de Heer Jezus klaar ligt. En wij gaan delen in die erfenis. Kun je dat niet begrijpen? Paulus zegt, dat is één van de redenen waarom wij de Heilige Geest hebben gekregen. Die nieuwe schepping, of dat duizendjarig rijk, die erfenis die op de Heer Jezus ligt te wachten, die gaat in jullie bezit komen. Jullie gaan straks met hem regeren en jullie gaan delen in zijn glorie. Twijfel daar geen seconde aan. En ik geef, en God geeft jullie daarvoor een onderpand. U weet nog van een pandjeshuis? Als je dan wat geld nodig had, dan kon je bij de pandjeshuis iets krijgen. Maar de pandjesbaas die wilde iets hebben wat meer waarde had dan, wat je, dan het geld wat je daarvoor nodig had. Wat je wilde hebben. En zo handelt God eigenlijk met ons ook. Als hij ons wil overtuigen van het feit dat wij straks met de Heer Jezus die erfenis in bezit gaan nemen, dan zegt hij, er is één ding wat nog meer waard is dan de erfenis. En dat is God, de Heilige Geest. En als die bij je komt wonen, dan heb je elke dag de stellige zekerheid dat je straks met de Heer Jezus in die glorie gaat delen. Dan wordt alles verlost. Zo hebben we de vorige keer gekeken naar Romeinen 8. Dat de zonen Gods rijkhalsend uitkijken naar de verlossing van de hele schepping. En dat doen wij nu. Zo kijken we uit naar onze komst met de Heer Jezus. Als we met hem verschijnen en een verloste schepping in bezit gaan nemen. Met hem gaan regeren. En hoe gaat dat dan? Ik maak nog weer een sprongetje naar Efeze 1. In namelijk naar vers 22. Hij, God dus, heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Als wij met hem gaan komen, dan is aan hem alles onderworpen. Er zijn heel veel plaatsen die erop wijzen. En dit ook. Alleen één ding niet. En dat zijn wij. De gemeente is namelijk door God aan hem gegeven. Juist zoals Paulus zegt, we draaien nu even om. Hij heeft Christus aan de gemeente gegeven om compleet te worden als een hoofd en een lichaam. Een eenheid die we in de Bijbel vaker tegenkomen als het gaat om de eenheid tussen Christus en de gemeente. Zo'n eenheid zullen we met hem vormen als hij gaat komen en gaat regeren. En dan zegt hier Paulus, daarmee is de Heer Jezus compleet. Wij maken hem compleet. Dat zouden wij van onszelf niet durven zeggen. Maar dit staat hier zwart op wit. En dan denk je, Heer Jezus, wat een geweldig iets is dat. Dat u op het kruis van Golgotha dat verzoeningswerk hebt volbracht. De basis hebt gelegd, niet alleen maar om ons te verlossen, maar om ons straks als die bruid, als die vrouw in ontvangst te nemen en daar een eenheid mee te vormen waarmee u altijd één zult zijn. En straks gaat de hele schepping dat zien. En dat is het mooie van Openbaring 21. Als Johannes wordt uitgenodigd om de bruid, de vrouw van het lam te zien, dan gaat hij een berg op en dan ziet hij naar die stad komen. En dan ziet hij van die stad, zij heeft de heerlijkheid van God. mensen die met elkaar zoiets moois vormen, één met de Heer Jezus, dat iedereen zal zien, daar komt de heerlijkheid van God. Toen de Heer Jezus kwam en nu het evangelie wordt verteld, zien wij de heerlijkheid van God alleen maar in het aangezicht van Jezus Christus. En helemaal terecht. Maar in het duizendjarig vrederijk ziet men op aarde de heerlijkheid van God in ons, de gemeente, de vrouw van het Lam. En als je dat snapt, dan begrijpen we ook waarom Paulus er zo op gebrand is dat hij tegen ons zegt, en ik heb jullie verloofd, als een reine maagd, om straks met hem in het huwelijk te treden. En je denkt er niet over aan om dan ook maar iets in je leven toe te laten wat tussen hem en ons in zou kunnen staan. Ik stel voor dat wij even gaan pauzeren voordat we verder gaan. We gaan nog even kijken naar een enkel detail uit het vervolg. En ik wil nog even wat lezen over vanaf vers 11. Haar lichtglans was aan zeer kostbaar gesteen tegelijk, als een kristalheldere jaspissteen. Ze had een grote en hoge muur, ze had 12 poorten. En aan de poorten 12 engelen en daarop namen geschreven, welke de namen van de 12 stammen van de zonen van Israël zijn. Aan de oostkant 3, aan de noordkant 3 poorten, aan de zuidkant 3 poorten en aan de westkant 3 poorten. En de muur van de stad had 12 fundamenten en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. 12 poorten en op elke poort een naam van de zonen van Israël. De stammen. Wel, u kunt zich herinneren waarschijnlijk aan de vroegere geschiedenissen, en ze zijn er nog wel, oude stadspoorten, die vaak een naam hebben van de plaats waar de weg van die poort naartoe gaat. En dat is eigenlijk ook zo in deze stad. De stad heeft 12 poorten. Maar de uitgangen wijzen in de richting van de weg waar die poorten naartoe gaan. Namelijk naar de 12 stammen van Israël. Denk maar even aan bijvoorbeeld Amsterdam, had je de Haarlemmerpoort. Als je die doorging, dan ging je de weg op naar Haarlem. En zo ga je, als je de stad uitgaat, het nieuwe Jeruzalem uitgaat, ga je altijd in de richting van Israël. En als de stad volmaakt is, dan gaat er ook altijd zegen uit de stad richting Jeruzalem, richting Israël. Want als de Heer Jezus regeert, dan is dat een regering van vrede en gerechtigheid. De hele wereld zal baden in deze weelde. Ongekende luxe waarin de oorlog niet meer gekend wordt. Nou, het onderwerp van de vorige keer. Maar wat wel gekend wordt is de zegen van de Heer Jezus. De zegen van de hemel. En wij, de nieuwe stad, de vrouw van het Lam, zijn eigenlijk het middel om die zegen door te geven. En zo komt die oude belofte die God aan Abraham deed in Genesis 12 vers 3... helemaal in vervulling. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Want uit Israël gaat die zegen dan weer de aarde over. Vandaar ook dat wij de vorige keer in Jesaja 2 lazen, dat alle koningen van de wereld naar Jeruzalem trekken, omdat daar het woord van de Heer wordt verkondigd, en dat de zegen die dat met zich meebrengt dan weer de aarde overgaat. Kortom, dat is een mooi lijntje van boven. Wij geven het door aan Israël, aan Jeruzalem, en vandaar verspreidt zich dat over de hele aarde. En dat kon Abraham natuurlijk niet vermoeden, dat het op die manier zou gaan. Maar wij die nu naar het boek Openbaring kijken en zich daar een voorstelling van proberen te maken, denken, nou Heer, wat geweldig dat wij daar zo'n taak in mogen hebben, om zegen te mogen van verdelen. Maar poorten wijst ook op een andere functie, namelijk rechtspraak. U weet dat in de Bijbel de poort altijd de zetel is waar de rechtszittingen plaatsvinden, waar recht gesproken wordt. Denk maar even aan Lot, die meende in de poort van Sodom te moeten gaan zitten, om een beetje in de gemeenteraad van Sodom een plekje te vinden. Maar vooral de positieve kant dan in Bethlehem als het erfdeel van Mahlon moet worden verdeeld. En daar Boas en zijn partner voor de oudst moeten komen. Dan wordt het recht gesproken in de poort. En ik denk dat de poorten van Jeruzalem eigenlijk ook zo'n functie hebben. De functie van rechtspraak. En wij zullen daar ook actief een rol in hebben. Paulus zegt bijvoorbeeld in 1 Korinthe 6 vers 2. Weet u niet dat heiligen de wereld zullen oordelen? Dan heeft hij het over het feit dat de ene broeder de andere voor de rechtbank gaat halen. Hij zegt, nou, dat is natuurlijk gekkigheid. Dat doe je niet. Als broeders ga je het onderling oplossen. Wij gaan wel zelf rechter zijn. Dus waarom zou je voor een aardse rechter moeten verschijnen? Wij zijn straks zelf degene die op aarde recht gaan spreken. Wij zullen zelfs engelen gaan oordelen. Maar even dat punt dat wij de wereld gaan oordelen of beoordelen. Dat laat ook zien dat de Heer Jezus dat niet alleen doet. Maar als hij recht spreekt als de koning der koningen, dan zijn wij als zijn gemalin daar ook heel actief bij betrokken. Rechtspraak, regeren, is iets voor het duizendjarig rijk. Even een zijpaadje tussen aakjes. Als er weer eens verkiezingen aankomen. Als je weer eens moet nadenken over wat ga je stemmen. Of je überhaupt wel gaat stemmen. Ik denk als we hier iets van gaan proeven. Dat we ook begrijpen waarom Paulus zegt. Nu is het de tijd van verdragen. Straks gaan we met hem heersen. Straks gaan we met hem regeren. 2 Timotheus 4. Dus dat zijn allemaal van die dingen die een beetje op zijn plek gaan vallen. Als we een beetje oog gaan krijgen voor de taak die wij straks uit gaan oefenen. Straks gaan wij regeren. Dat betekent dat wij nu op een andere manier in het leven staan. We gaan het verder niet over hebben, maar zijn zo wat dingen om over na te denken. Laten we niet ons meeslepen door wat anderen vinden, maar gewoon proberen te proeven wat de Geest van God ons ook in deze dingen wil vertellen. In vers 14, de 12 fundamenten van die stad, die vormen de namen, dus die dragen de namen van de apostelen van het Lam. En ook dat zal ook altijd gezien worden aan de gemeente. Aan het nieuwe Jeruzalem. Precies zoals Paulus had geschreven in Efeze 2 vers 20. Dat de gemeente, wij dus opgebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Kortom, wat de apostelen hebben gedaan. Hun dienst hebben het fundament gelegd waarop de gemeente uiteindelijk is gegroeid. En dat zal ook straks in het nieuwe Jeruzalem te zien zijn. Als wij met de Heer Jezus regeren, dan hebben die niet alleen de zonen van Israël een mooie naam boven die poorten en weten dat de zegen gaat naar Israël, maar dat ook het fundament van de stad gebouwd is op de apostelen die toen een enorme taak van de Heer gekregen hebben. En even in vervolg. Vanaf vers 15, en hij die met mij sprak had een gouden meetrietstok, opdat hij de stad en haar poorten en haar muur zou meten. En de stad ligt in het vierkant en haar lengte is even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok 12.000 stadien, haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. En hij mat haar muur 144 L, een maat van een mens, dat is van een engel. En de bouwstof van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud van aan zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. En dan volgen er 12 edelstenen. In vers 21 en de 12 poorten waren 12 parels. Elk afzonderlijk van de poorten was uit 1 parel. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ook even een enkel detail. Het feit dat lengte, breedte en hoogte gelijk zijn. Dat geeft al een beetje aan hoe wij er in het duizendjarig rijk uit zullen zien. En weer komt dan de symboliek naar voren. Het is wel weergegeven als een soort kubus, om het beeld wat hier geschetst wordt weer een beetje over te nemen. Maar het geeft ook wel aan dat wat wij straks zijn, echt is. Aan alle kanten even gelijk, even groot. En dat kun je vandaag echt niet zeggen van de gemeente. Niet alleen dat die gemeente gruwelijk verdeeld is, dat is al op zich een verhaal. Maar nu kun je niet van de gemeente zeggen dat zij aan alle kanten gelijk is. Dat de lengte en de breedte even groot zijn. En dat de hoogte even groot is. Vaak ontbreekt de hoogte of de diepte wel een beetje. Kunnen we het in de lengte en de breedte nog wel aardig vinden. Hoewel ook daarin de maten niet altijd even goed zijn. Maar de hoogte blijft behoorlijk achter. De geest van God onderzoekt alle diepten. Ook de diepten van God, zegt Paulus in 1 Korinthe. Dat is nu beperkt. Daarom schrijft hij ook, we kennen nog maar ten dele. De beperkingen, die stralen er aan alle kanten van af. In het duizendjarig rijk zijn lengte, breedte en hoogte gelijk. Het is volkomen in balans. Hoewel, nog steeds beperkt. Nog steeds te meten. We zijn niet volmaakt in die zin dat wij oneindig zijn, zoals de Heer Jezus in zijn maten. Wij zijn wel gelijk in alle richtingen. Echt gelijkvormig aan de Heer Jezus. En dat geeft natuurlijk als onze bestuurstaken een geweldige inhoud. We zullen nooit doorslaan in de een of andere keuze. Als we moeten regeren, zal dat altijd op een evenwichtige manier plaatsvinden. Ook weer anders dan vandaag. Want nu slaan we of in de lengte of in de breedte door. Dan niet. Dan zullen we een evenwichtig vonnis kunnen vellen. Omdat onze maten in alle richtingen gelijk zijn. Vers 17 zegt, de dikte van de muur is 144 L. Het is de maat van een mens. Namelijk die van een engel. En we voelen wel aan dat ook dit allemaal symbolische taal is. En dat het getal 12 toch wel steeds terugkomt. Of het dan gaat om de zonen van Israël, of om de 12 apostelen, of om de dikte van de muur, 12 keer 12. Het is een menselijke maat. Het is nog steeds af te meten. En er staat erbij, het is dat van een engel. Nou, we weten, het kenmerkende van een engel is, zegt Hebreeën 1 aan het einde, het zijn dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. En ik denk dat deze maten en deze beschrijving van het nieuwe Jeruzalem en waarom wij met hem neerdalen uit de hemel en tussen hemel en aarde blijven functioneren, ons precies de kern weergeven van wat wij eigenlijk gaan doen. Pronken met onze geweldige kwaliteiten en onze schitteringen? Nee. Ook dan zullen we gekenmerkt worden door dienst. Wij blijven de menselijke maat hanteren, omdat onze volledige aandacht is gericht op hen die op de aarde wonen. Vooral Israël, vooral Jeruzalem. En dan zullen we op een menselijke maat ook onze zegen door gaan geven. Dat komt ook weer terug in vers 18 en verder over die edelstenen. 12 stuks, zoals dat ook het geval was bij de hoge priester. En dat doet ons denken aan Aaron die door het leger van het Israëlitische tentenkamp in de woestijn liep met zijn prachtige kleren aan en die edelstenen op zijn borst. En iedereen wist, hij vertegenwoordigt ons bij God. En zo komt ook God naar buiten toe. En zo ziet God ons ook als edelstenen. En ik denk als wij zo onze diensttaak uitvoeren, dat we eigenlijk een beetje de taak overnemen die Aaron destijds in de woestijn had. En dat als het volk Israël en eigenlijk de hele wereld de zegen van boven verwacht, dat ze die verwacht van een gezelschap wat alleen maar laat zien hoe God dan naar deze aarde kijkt. En dat hij met deze aarde bezig gaat op een manier die alleen maar zegen met zich meebrengt. En wij, de gemeente, vormen daar een schakeltje in. Wij zouden misschien zeggen, nou hier, u kunt toch veel beter zonder ons. U kunt toch veel beter rechtstreeks uw zegen geven. Ja, dat kan u ook. En toch schakelt hij ons nu ook in, met alle beperkingen van dien. Of het gaat om de rechtspraak, of het gaat om de zegen, of welke taak dan ook. Het is allemaal beperkt in lengte of hoogte of breedte. Maar dan zijn alle maten gelijk en wil God laten zien dat als hij zegent, hij dat altijd doet via ons, zijn gemeente. En zo krijgt Johannes, als hij op die berg klimt, een indruk van ons in het duizendjarig rijk. En dan denk je, Heer, daar zijn we naar op weg. En dan begrijp ik ook een beetje waarom Paulus schrijft, ik heb zijn verschijning lief. Want als hij openbaar wordt, dan worden wij met hem openbaar, hebben we gelezen in Kolossen 3. En dan denk je, oh Heer, heerlijk. Als wij straks met u gaan verschijnen, dan is het niet alleen afgelopen met alle beperkingen waar wij nu mee te maken hebben, maar dan zullen wij volmaakt bruikbaar zijn in uw hand. En is er niets waar u ook nog maar de vinger op kunt leggen in onze dienst. Want we hebben de heerlijkheid van God. En als wij de heerlijkheid van God hebben, dan is God volmaakt gelukkig met onze functioneren. In hoofdstuk 21, vers 22, tenslotte. Ja, de tijd gaat gruwelijk snel, zeg. En een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God de Almachtige is haar tempel en het lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen. Want de heerlijkheid van God verlichtte haar en haar lamp is het lam. Eén hebben we dit nog. Wij komen met de heerlijkheid van God. En God heeft buiten zijn heerlijkheid niets nodig om ons te laten schitteren. En er zal een licht komen van ons als die hemelse stad waar zon en maan bij verbleken. Die hebben we helemaal niet nodig. God heeft dat niet nodig. Zijn heerlijkheid straalt van ons af. En het lam is haar lamp. Ja, het is nu eigenlijk al zo. Dat als je de Heer Jezus hebt aangenomen en hem kent, dat je weet, Heer, ik heb het licht dankzij het evangelie. Uw gezicht straalt. In uw aangezicht zien wij de heerlijkheid van God. En zo zijn wij hier. Zo zijn onze huizen hier. Terwijl het nog pikdonker is. Net als in die nacht van Gozen. U weet het, dat er licht brandde in de huizen van de kinderen Israëls. Er was geen elektriciteit. Het was er aardedonker. Maar in elk huis was een lam. En het was net alsof God wil zeggen, als in Gozen in elk huis een lam is, dan is dat voldoende om in dat huis het licht te laten branden. Kijk je wel met die nachtfoto's van NASA, van die telescopen, naar een donkere aarde, en dan zie je al die lichtpuntjes. En dan kun je precies de contouren van een grote stad herkennen. Al die lichtjes. En dan moet ik vaak denken aan zoals God toen keek naar Gozen, waar die kinderen Israëls woonden. Het was donker. Maar in het Messiaanse Rijk is de nacht voorbij. Er is zelfs geen nacht. Dat staat ook in vers 25. Er zal geen nacht meer zijn. Constant brandt de zon der gerechtigheid. Want de Heer Jezus zal regeren. En toch zal het voor iedereen duidelijk zijn dat als zij naar ons kijken, het lam ons licht is. Nou, als je toen naar Gozen keek en je kijkt straks vooruit naar ons functioneren in het duizendjarig rijk, dan denk je, Heer, ik vouw mijn handen en ik wil graag bidden over u, mij persoonlijk en onze huizen, tot die lichtpuntjes wilt maken. Zoals we straks volmaakt zullen schitteren, omdat wij dan met de Heer Jezus zijn verbonden. En daarvoor hebben we de profetie. Daarom is de geest van Jezus, of zoals we dat lazen in hoofdstuk 19, laten we even goed lezen. Het getuigenis van Jezus, de geest van de profetie. En deze avonden hebben we niet voor niks gehad. Om het weer te bepalen bij de komst van de Heer Jezus. Niet alleen maar om te weten tussen onze oren hoe het ook alweer zit, chronologisch en dergelijke. In detail mag je best verschillen. Maar dit zijn de kernen waar het om gaat. Uitzicht krijgen op ons functioneren straks als het nieuwe Jeruzalem. En u proeft wel, er zijn nog heel wat dingen die we hebben moeten laten liggen. In dit prachtige hoofdstuk. En ik wil u aanmoedigen om daar toch vooral thuis mee verder te gaan. Om te proeven wat Johannes zag toen hij uitgenodigd werd. En ook wij worden uitgenodigd. En dat Gods geest tegen ons zegt, kom, ik ga je laten zien hoe je er straks voor staat als de vrouw van de Heer Jezus.